Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
En dag beste luisteraars, hartelijk welkom in Radio Maria telefoneert. Voor vandaag hebben we twee luisteraarsters van onze radio op het programma. We zullen eerst bellen met een luisteraarster uit Beringen. En daarna zullen we bellen met een luisteraarster uit Ukkel, zuster Judith. In het verleden hebben we al getelefoneerd met zuster Judith, maar ik vroeg me af hoe het nog met haar gaat intussen. We beginnen deze uitzending met muziek, een van mijn favoriete liederen, Viens souffle de Dieu, van de Emmanuelgemeenschap.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dan hebben we intussen, beste luisteraars, een luisteraarster uit Beringen aan de lijn. Goeiedag, mevrouw.
Goedemorgen, Nele.
Hoe gaat het met u op deze dag?
Heel goed, heel goed, dank u wel.
U bent een luisteraarster van Radio Maria en ja, is dat op regelmatige basis?
Ja, dat is al heel lang, dat is al vanuit Nederland, als het nog niet in België was, hè? Ik luisterde toen al naar Radio Maria vanuit Nederland.
Ja. En hoe heeft u dan de radio leren kennen, ook in Nederland, gewoon toevallig door de radio eens op te zetten?
Nee, het was door een mevrouw die daar van op de hoogte was van die uitzending van Radio Maria.
Ja. En ja. Wilt dat dan zeggen dat u zo wel vele mensen kent die ook met het geloof bezig zijn en zo?
Ja.
Ja, kan u daar iets over vertellen? Heeft u zo'n gebedsgroep of een bepaalde gemeenschap waar jullie naartoe gaan?
Ja, we hebben... Vroeger hadden we dus bij een pater, hè, pater Jan de Niel. En dat was elke maand een samenkomst van voor de Bijbel uit te leggen. Hè. Die legden de Bijbel uit. Hè. Ja. Hoe dat we de Bijbel moesten lezen en ook beleven. En dat heeft wel 30 jaar is dat zo geweest, maar ondertussen is de pater moeten verhuizen wegens gezondheidsredenen. Ja. Maar ondertussen komen we wel samen, ja, eigenlijk zo in de Eucharistie, maar niet speciaal meer in gebedsgroepen. Ja. Maar wel veel met de Eucharistie.
Ja.
En ook in het Maria-legioen. Dat doen we nog eenmaal per maand.
Ah ja.
Ja, het Maria-legioen.
En het Maria-legioen, ja, dan ben ik eigenlijk wel in geïnteresseerd, want ik ben al een tijdje op zoek naar iemand die ik zo eens zou kunnen spreken op de radio over het Maria-legioen. Ook wat dat vandaag... Wat dat vandaag nog betekent in België. Want in West-Vlaanderen zijn er denk ik nog een paar groepen verbonden met Maria Legioen.
Ja. Ja, dat is nog... veel verminderd tegenover vroeger. Maar diegenen die samenkomen, dat is ook een heel hechte band. Ja. Echt een biddende mensen en ook met de veel liefde voor onze lieve vrouw.
Ja.
En van daaruit beleven ze echt hun geloof. Want we komen ook eenmaal per jaar komen we met een 5-6 personen samen. En dan gaan we samen naar Pukkelpop.
Ah ja?
Ja. Is dat groot evenement hier in Limburg. Hè?
Ja.
En dan gaan we met de medaille van de wonderbare medaille, gaan we dan naar Pukkelpop. En dan spreken we de jonge mensen aan, en dat is vanuit het Maria-legioen, hè?
Ja.
En dan gaan we naar de mensen, jonge mensen toe, en dan schenken we hun de medaille.
Ja.
En dan bidden we ook heel even samen met die jonge mensen. En die zijn daar zo intens gelukkig om.
Ja?
Ja, en dat doen we dus ook vanuit het Maria-legioen.
Ah wel, dat vind ik echt zo'n heel mooi initiatief. Er is nog iemand waar ik in het verleden mee gesproken heb hier op Radio Maria telefoneert. Ik weet niet wie. Volgens mij kwam ze uit Mortsel of zo. Ik weet het niet, maar ook iemand die mij daarover sprak. Dat is toch wel een heel bijzonder initiatief in deze tijd, hè?
Zo. Ja, zeker. Want ze zeggen... de jonge mensen zeggen ons ook, hè, dat we dat hier terug over het geloof horen, dat jullie dat doen. Ze staan daar ook, we zeggen ook als grootouders, hè, dat zeggen we ook tot de jeugd, hè, we zijn bekommerd, we zijn bezorgd om jullie.
Ja.
En tot tranen toe, hè, zijn ze bewogen. En ik denk dat we heel weinig... jonge mensen tegenkomen die dus dat weigeren.
Ja.
Zelden dat ze de medaille weigeren.
Ja. Allee, dat is toch wel speciaal.
Ja, dus... Ja.
Ja. En Ja, want u zegt, ja, wij als grootouders, heeft u zelf ook kinderen en kleinkinderen dan?
Ja, ik heb 4 kinderen en dan 11 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
Amai, dat is al een, dat is heel wat, hè? Dus dan heeft
Ja.
En wonen ze zo in de omgeving? Ziet u ze vaak?
Ja, ze wonen allemaal nogal dichtbij, ja.
Ah, dat is leuk. Dus ja. Dan kan u ze regelmatig zien?
Ja, ja, we komen heel veel samen, de kinderen en de kleinkinderen. Ja, en ze weten ook hè, dat Bomma gelovig is. Hè?
Ja,
want nu hebben we in augustus hebben we het oudste kleinkind en dat huwt. En dat huwt in de kerk, voor de kerk.
Ja. Dus voor uw kinderen en kleinkinderen is het geloof toch ook nog een deel van uw leven?
Ja. Ze staan er wel voor open, maar dat ze zo naar de Eucharistie gaan, dat is niet. Maar ik denk, we moeten ze ook de kans geven om te groeien daarin.
Ja, dat is waar.
Ja, want als wij zo jong waren, hè, dan was ons geloof ook op een klein pietje. Hè. Maar met de jaren, dus als ze dus die getuigenis blijven zien. Mm-hmm. Het is gelijk bij wie, hè? Ook met de grootouders of met de moeder, hè? Dan kan dat ook groeien, dat geloof.
Ja. En u heeft daar veel vertrouwen in. U kan dat goed loslaten zo.
Ik heb er een groot vertrouwen in, want ik zou dat graag iedereen toewensen. Mm-hmm. Dat intense geluk van dat vertrouwen en die liefde van Jezus en Maria, hè?
Ja, en u zegt, want toen dat ik jong was, dan was het geloof ook nog op een lager pietje. Welke dingen zijn voor u zo belangrijk geweest in de groei van uw geloof?
Ja, dat is toch de Eucharistie geweest.
Ja.
Ja, daar heb ik heel trouw aan gehouden, hè, aan de Eucharistie.
En bedoelt u dan dagelijkse Eucharistie?
Ja, dagelijks.
Ja. En heeft u daar nu nog de mogelijkheid toe?
Ja, we hebben nog alle dagen hier in Beringen een Eucharistie.
Oh, dat is wel goed, hè?
Ja, dat is echt een zegen.
Ja. Ja, er zijn niet veel mensen, denk ik, dat dat...
Nee. We zijn niet met veel, maar toch, die er zijn, dat zijn echt...
Nee, maar ik bedoel
trouwe mensen.
Ja, ik bedoel ook gewoon dat dat ook een luxe is. Ik wil zeggen dat niet veel mensen die mogelijkheid hebben, denk ik, hè?
Nee, dat zeker niet. Maar wij hebben die... als je de kans hebt om de Eucharistie... Want de Eucharistie vind ik toch van het grootste belang.
Mm-hmm.
Als je daar trouw in kunt zijn... En ook als de gelegenheid er is om te gaan...
Ja.
Naar de Eucharistie.
Ja.
En daar krijg je dus dat intense geluk mee voor de ganse dag, hè.
Ja. Dus voor u is dat echt... U start een dag met onze Lieve Neer.
Ja.
Allee.
Ja.
En zijn er zo nog andere dingen die u de gewoonte hebt? Bijvoorbeeld de rozenkrans of zo? Biedt u die?
Ja, de rozenkrans ook. Hè. Dat is ook daar ben ik blij mee met Radio Maria. Mm-hmm. Want ik bid heel graag de rozenkrans, maar altijd met iemand.
Ja. Dat is toch wel gemakkelijker, hè? Om dat zo samen te bidden.
Zeker.
Dat is
je voelt u ook één.
Ja.
Je voelt ook de samenhorigheid, hè?
Ja. Is het daarom dat Radio Maria belangrijk voor u is? Dat u zo verbondenheid voelt met andere gelovigen?
Ja, dat is heel... Ja, ik ben daar heel blij mee.
Ja.
Een grote steun en ook het muziek.
Ja. Want u sprak er straks voor het programma, toen ik u opbelde, sprak u ook over muziek van een hedendaagse christelijke zangeres.
Ja. Ja, want dat wil ik dus zeggen, hè, dat ik zondag samen met mijn dochter op weg was. En toen hoorde ik dat liedje. En ik herkende het van op Radio Maria. En ik zeg tegen mijn dochter, vertaal dat nu eens voor mij.
Mm-hmm.
En dat heeft ze toen vertaald. Hè. Mm-hmm. En dat werd toen gezegd dat ze dus een bekeerlinge was. Ze had een visioen gehad en... dat ze dus moest optreden en liedjes maken over het geloof. En herhaaldelijk heeft ze dat visioen gekregen. En toen is ze daar ook maar mee gestart. Want ze is 2 jaar ziek geweest vertelde ze dat ze dus 2 jaar ziek geweest was. En toen had ze dat visioen gekregen. En dan heeft ze toch beslist, ik zou dat dan toch maar doen. En ze wordt er echt, het was heel mooi om te horen, hè, dat ze zo die getuigenis wilde afleggen in het muziek.
Ja, en ik denk inderdaad dat ik wist dat eigenlijk niet van die visioenen persoonlijk. En ze hebben dat zo verteld dan ook op Studio Brussel.
Ja.
Allee, dat is wel bijzonder, hè?
En, ik vond dat ook heel bijzonder.
Ja.
Ah, wel. Dus ik denk, Nele, dat we het vertrouwen niet mogen verliezen.
Nee,
we moeten blijven vertrouwen. Ook al komt het niet direct wat je vraagt of zo, maar blijven vertrouwen.
Ja,
en ook aan te vragen om genade.
Ja.
In alles wat je doet, hè, het kleinste, als je het 's morgens je dag opdraagt en het toevertrouwt aan Jezus en Maria, hè, dan kan de dag niet schoner zijn.
Ja. En dat is iets dat u echt doet dan ook zo in het dagelijks leven, eigenlijk heel voortdurend bidden, zo in de kleine zaken.
Ja. Eigenlijk alles wat ik doe, ik dank voortdurend voor de natuur. Of als er iemand op bezoek geweest is, als ik dan uitwuif, dan zeg ik dank je onze lieve Heer dat ik dat bezoek gehad heb.
Ja. Dus u gaat ook gewoon heel vertrouwelijk om met Jezus en Maria.
Ja.
Allee?
Ja, je mocht eigenlijk niet terughoudend zijn tegenover in de kleine dingen, in de kleine woordjes. Hè. Het ligt in zo'n kleine dingen, dat intense geluk. Hè.
Ja. Wat doet mij ook wel deugd, hè, om zo'n getuigenis te horen zoals van u. En zo, u zegt, hè, dus dat is gegroeid door de jaren, vooral door de Eucharistie.
Ja.
En dat het dan zo geleidelijk verdiept eigenlijk, dat dat zo groter wordt, dat vertrouwen.
Ja, dat blijft groeien.
Ja.
Dat blijft groeien. Ik zou nog iets willen zeggen over, ik heb ook altijd meegegaan bij de CM, met de ziekentrein.
Ah ja, naar Lourdes
ja,
dan.
Ja, daar ben ik 40 jaar bij mee geweest naar Lourdes om de zieke mensen te helpen. Hè?
Ja.
En op een keer was ik, als ik dat even mag vertellen.
Graag, heel graag.
Ja, dat was heel in het begin, als ik denk een jaar of 5 dat ik toen meeging. En we moesten dan de zieke tot aan de grot brengen.
Mm-hmm.
Maar toen was de Eucharistie aan het altaar van Bernadette.
Mm-hmm.
En we brengen met 4 of met 5, ik weet niet juist meer, maar toch zeker met 4, brengen we onze zieke in de rolwagen tot aan het altaar voor de Eucharistie bij te wonen.
Ja.
En we gaan opzij staan en het passeert voor ons een heel fijne priester. Ik denk dat het een missionaris was, want dat was echt oud, hè? Want dat ging zo stap voor stap de 4 trappen op. En dan was er een platform en dan waren er terug 4 trappen. Maar op het platform draait hij zich om en hij komt terug die 4 trappen onderaf. En hij komt naar mij toe en hij zegt tegen mij, wijst zo met zijn wijsvinger, jij bidt te weinig voor de priesters. En ik verschrik wel een beetje en ik vraag, jij zegt hem. En heel vriendelijk, hè. En hij draait zich terug om en hij gaat naar het altaar voor dus de Eucharistie op te dragen. Hè.
Mm-hmm.
En ik was wel onder de indruk, die ganse Eucharistie. Maar nadien ben ik dat ook jaren vergeten.
Yeah.
En toen is dat dat de priester dus, de spijtige ervan. Maar we zijn allemaal mensen, hè. We mogen nooit oordelen, want onze lieve Heer alleen mag oordelen. Wij mogen niet oordelen.
Mm-hmm.
En toen ben ik dus beginnen gaan te bidden voor de priesters.
Mm-hmm.
En ook alles op te dragen voor de priesters. Want ik denk dat we te weinig gehouden hebben van de priesters en ook te weinig gesteund hebben.
Ja. Dat we dat zo allemaal te evident hebben gevonden, wat ze allemaal
zeker.
Doen.
Ze krijgen ook zoveel kritiek, ze moeten zoveel doorstaan.
Mm-hmm.
En de wereld is nu eenmaal anders, hè.
Mm-hmm.
Maar we moeten ze blijven van houden.
Yeah.
We moeten van houden van iedere mens, ook van diegenen die misstappen doen.
Ja. Mm-hmm. Yeah. En u neemt dat dan echt ter harte nu, het gebed voor de priesters?
Ja. Nu neem ik elke dag het gebed voor de priesters ter harte.
Ja. Amai, dat is wel speciaal wat u vertelt, hè, van die missionaris.
Ja, ik vond, toen vond ik dat, ja, op die ogenblik was ik wel te verbaasd erover. Ja. En dan is dat eigenlijk vergeten gebleven, maar nu is dat terug in mijn, had ik dat toen maar gedaan, meer gebed voor de priesters. Ja. Maar nu is dat, schenk ik elke dag aan onze lieve Heer voor de priesters.
Ja. Allee. En zijn er daarnaast nog zo gebedsintenties? Ja, ik vermoed natuurlijk voor de mensen die u dierbaar zijn, dat u wel zal bidden. Maar zijn er zo nog bepaalde intenties waar u heel bijzonder voor bidt?
Ja, als de mensen mij aanspreken. Hè, veel vragen ook. Hè. Nelly, wilt je eens bidden voor mij? Mm-hmm. Maar nu, het uur van de barmhartige liefde op de Radio Maria, vind ik het bijzonderste.
Ja.
Dat is het mooiste van heel de uitzending. En ik hoop dat veel mensen intens willen meebidden, ook met zuster Faustina.
Ja. En dat is...
Want zij heeft dus die genade gekregen om de barmhartige liefde kenbaar te maken van onze lieve Heer. Hè?
Mm-hmm.
En ik hoop dat veel mensen heel intens willen meebidden. Op dat uur echt vrijmaken, tijd maken en ook de rust nemen ervoor.
Ja. Allee. Dus dan weten we dan dat u ook iemand bent die zeker meebiedt met uur van barmhartigheid.
Ja. Ja,
dat is fijn.
Ja.
Ja. En zuster Faustina, kent u haar?
Ik ken zuster Faustina al heel lang.
Ah ja?
Ja, want ik zal ook dit zeggen, ook aan de moeders. Hè. Ik heb ieder van mijn kinderen en mijn kleinkinderen, ook mijn achterkleinkind, hè, heb ik toegewijd aan een speciale heilige.
Oh, ja.
Ja.
En dan bedoelt u zo de patroonheilige bij het...
Ja, een patroonheilige die meestal met hun naam verbonden is.
Ja, en daar bidt u dan in het bijzonder op hun voorspraak voor u? Oh ja. Ja.
Ja.
Ja. En zuster Faustina is ook zo een van die heiligen dan.
Ja, ja.
Ja. En voor u persoonlijk, zijn er zo nog heiligen die dat voor u veel betekenen?
Ja, de pater Emmaar, de heilige pater Emmaar, van de priesters van het Heilig Sacrament.
Die ken ik niet, denk ik.
Nee, dat is in Frankrijk. Die komt uit Frankrijk. Hè. Mm-hmm. Maar die heeft hier in België in zijn kloosters gesticht. Mm-hmm. Omwille dat hem vervolgd werd in Frankrijk, mm-hmm. is die naar België gekomen. En hier heeft hij dus de priesters van het Heilige Sacrament gesticht.
Ah ja.
Ja.
Ja? Wel, dat is nu... Nee, ik ken hem dus niet. Hè.
Nee.
Nee. Allee, dat is wel, ga ik hier meteen opschrijven, dat ik dat ook eens kan opzoeken.
Ja, ja, dan moet je eens opzoeken. Er zijn ook boeken over, hè?
Ja. Dus ja. De priester Emmaar en dan zuster Faustina. Die zijn heel bijzonder voor u.
Ja.
Ja. Allee, en binnenkort is het dan ook sacramentsmaand, hè? Vanaf
volgende week. Ja, maar ik ga ook naar Banneu. Daar is een speciale dag, de sacramentsdag, hè?
Ah, ja.
Ja, en ik nodig veel mensen uit om naar daar toe te komen. Dat is een dag van gebed. Mm-hmm. En van veel vriendschap en liefde.
Mm-hmm. En welke dag is dat?
Dat is donderdag 20 juni.
Ja. Ah, oké, dat is goed. Hè. Dan horen de luisteraars dat meteen ook, wie dat geïnteresseerd is.
Ja, als zij de gelegenheid hebben om te gaan, hè, dan... En daar is ook de ziekenzalvingen. Het is een mooie, mooie dag.
Oké. Dat is goed. Ik ga dat hier ook opschrijven, dat we dat ook nog eens kunnen aankondigen dan, hè?
Ja.
Ah, wel.
Allee, heel fijn.
Mevrouw, u bent heel hard bedankt voor ons gesprek.
Ja.
En we gaan dan ook eens luisteren naar dat liedje van die zangeres waar u net over sprak, hè? Dus het is een jonge Amerikaanse vrouw die een soort bekering heeft meegemaakt.
Ja, die heeft visioenen gehad, hè? Visioen. Die heeft ze gezegd op de radio, hè?
Ja. Ah, wel.
Ja.
Het is, haar naam is Lauren Daigle en we gaan nu luisteren naar het liedje You Say... En tot binnenkort, hè. We zullen elkaar nog wel horen. Hè.
Ja, ik wens je nog een hele fijne dag. Hè.
Voor u ook.
En de groeten aan al de lieve mensen van Radio Maria en ook de luisteraars.
Ah, wel. De luisteraars zullen dat bij deze
nog,
horen.
Hè?
Dag, voor u ook.
Dag, Nele. Dag.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
De luisteraars om toch nog een korte toelichting te geven bij dit lied. Ze zingt dus You say I am loved when I can't feel a thing. Dus u, God, zegt dat ik bemind ben wanneer ik dat niet kan voelen. U zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben. U zegt dat ik vastgehouden word wanneer ik het gevoel heb dat ik tekort schiet. En u zegt, wanneer ik zeg dat ik nergens thuis hoor, dan zegt u dat ik de uwe ben. Dus het gaat eigenlijk over haar identiteit die ze vindt in God. En het lied is echt een hit geworden. Ze zegt zelf, het is een herinnering dat wanneer ik me zwak of onzeker voel, Gods waarheid juist het tegenovergestelde zegt. Dus ja, we zullen U kan daar uiteraard meer over terugvinden op internet, maar het is dus echt een geloofsgetuigenis, haar muziek. En het is een wereldwijde hit, dus Lauren Daigle. We luisteren nu nog naar Les Saints, Les Saints et les Saintes de Dieu. En dan daarna bellen we nog met zuster Judith uit Ukkel.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen, beste luisteraars, ben ik blij om zuster Judith aan de lijn te hebben. Goeiedag, zuster.
Goeiedag, Nele. Dank u wel dat u mij belt.
Ja, nee, ik kijk er naar uit om u nog eens te spreken, want hoe lang zou het ondertussen geleden zijn dat wij u opgebeld
hebben? Ja, dat is toch al een tijdje geleden. Ik kan het ook niet zeggen, ik heb het ook niet opgeschreven. Ik moet het soms wel een beetje opschrijven om het bij te houden.
Ja.
Maar het is toch meer dan een jaar geleden.
Ja, ik denk het ook. Ja. En hoe gaat het nog met u?
Goed, voorlopig goed, maar... Ja. Het is altijd opletten in de oude dag, moet men altijd heel voorzichtig zijn dat men niet valt.
Ja.
Dat is altijd een moeilijkheid, dat je altijd daar moet aandacht aan geven, aan je voeten, aan je evenwicht en aan alles eigenlijk.
Ja. En u woont in Ukkel?
Ik woon in Ukkel, ja. Ik woon hier al van in 1958.
Oké.
Niet in het klooster, maar eerst in de school en dan...
In 1959, dus het jaar erop, ben ik naar het klooster gekomen. Dus ik ben dit jaar 60 jaar in het klooster.
Allee, proficiat, dat is een jubileumjaar.
Ja, dank u. Ja. Ja, wel iets. En 82 jaar oud, dus ja. Ja, dat mag men ook weten op de radio. Hè.
Ja, ja, zeker. En ja, u bent zuster van de Augustine...
Gastenzusters Augustinessen van Leuven. Daar zijn wij gesticht in Leuven, ja.
Ja. Ja.
In het jaar 1080 ongeveer zo. Ja.
1080, dus dat is echt een hele oude congregatie.
Ja. Ik denk wel een van de oudste congregaties van het land, van het Vlaamse land, denk ik.
Ja. En dat is dan de Augustinessen, de gasthuiszusters Augustinessen van Leuven. En ze zijn dan ook naar Ukkel gekomen. En
die
ook
zijn naar Ukkel gekomen en naar Herent. Maar zij hebben ook een huis gehad in de Senderlo, een sanatorium. En dat is dan in de oorlog ontploft, de lucht gegaan door een fabriek dat ontploft is, maar niet door de oorlog zelf. Mm-hmm. Maar dat is ook niet meer opgebouwd.
Ja. Nee. En dat ze dan naar Ukkel ook gekomen zijn, in welke periode was dat ongeveer?
Dat is in 1907 of 9 geweest, ik weet niet juist de juiste datum, is begonnen aan het ziekenhuis te bouwen. En dan heeft, geloof ik, men heeft onlangs in het ziekenhuis de 110-jarig bestaan van het Sint-Elisabeth ziekenhuis gevierd.
Ja.
Door de pastorale ploeg van Ukkel, omdat er dan ook nog zusters konden aanwezig zijn. Omdat wij ook zo klein en miniem worden, wou men ook nog een viering doen om toch nog zusters van de stichting zelf daar ter plekke te hebben.
Ja.
Wij wonen hier nog rond ook eigenlijk, hè, want het was dus een kliniek en nadien is er dan ook een school gekomen.
Ja.
En dan is dat door, denk ik, door een bisschop vanuit Mechelen is dat toch aangevraagd geweest voor in Brussel een katholiek ziekenhuis te stichten.
Ja, want dat is ook het belangrijkste apostolaat van de gasthuiszusters altijd geweest voor de zieken.
Altijd, ja. Wij hebben nooit scholen gehad. Ja, wel, verpleegsterscholen wel, hè.
Mm-hmm.
Maar iedereen was dus verpleegster of zou verpleegster leren of vroedvrouw.
Mm-hmm.
En iedereen was dan ook vroeger jaren verantwoordelijke van de afdeling, was diensthoofd.
Ja. En u...
Iedereen, ja.
U zelf heeft dan ook altijd als verpleegster ten dienste gestaan van de mensen?
Ja, toch een deel. Ik heb wel vroeger afgehaakt met het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Ik ben 1 jaar in Nol, hè, mm-hmm, in de goede Bourgondische streek waar de goede wijn was en de wijnboeren woonden. Daar was ook een rusthuis. En daar had de bisschop van Dijon heeft dan zusters gevraagd voor daar ook aanwezig te zijn. En van in het jaar 1962 tot in 90 zijn daar zusters geweest van ons.
Ja.
Maar dat was niet van ons. We zijn dan ook daar dan in het jaar 1990 vertrokken.
Ja.
Omdat er te weinig zusters waren, ja.
Ja.
Dat was dan een zuster die nog in Herent is, die daar dus 10 jaar geweest is.
Ja.
Want in Herent is eigenlijk ook een groot, groot rust- en verzorgingstehuis. En daar is ook een zeer grote bron, zou ik zeggen, van inspiratie. Herent,
mm-hmm,
met het schrijn dat heel Vlaanderen kent.
Herent met het schrijn dat heel
Vlaanderen... Heel Vlaanderen kent. En zuster Harlind durf ik nu ook vernoemen. Ik weet niet of dat mag. Maar dat is dus altijd ons, tot over een enkele jaren, ons verantwoordelijke geweest. En is ook altijd heel betrokken geweest in het bisdom, bezig geweest met zusters en met opleidingen. En dan in Herent en in Leuven, eerst in Leuven en in Herent. En daar hebben ze dan zusters eerst van het noviciaat, de novicen bijeengehaald van de andere kloosters.
Mm-hmm.
Omdat er te weinig waren, was dat zo een herbronningsjaar, ook een noviciaatsjaar. En stilaan is dat overgegaan tot herbronningsjaar en tot, mm-hmm, vormingsjaar of een sabbatjaar, zoals men dat kan noemen.
Mm-hmm.
Dat is, ik heb dat dan het laatste jaar ook nog, ik heb dat 2 keren gedaan,
mm-hmm,
in 1974-75. Dan waren we de eerste dagen in de herbronning, in de school, zou ik zeggen, van dat schrijnjaar.
Mm-hmm.
En dan kwamen wij terug, de woensdag of donderdag, terug naar onze eigen gemeenschap.
Ja. En moeten we dat dan zien als een soort bezinningsjaar?
Ja, dat was, in het begin was dat eigenlijk voor de novice te vormen.
Ja.
En ook om meer, dat was dan ook helemaal in het begin ook, dat is tamelijk vlug begonnen, na het concilie zeker ook, denk ik, en na ons uniformverandering, wat wij in 62 hebben veranderd, ons uniform, om dan ook terug kunnen weg te trekken naar Nol, naar Frankrijk.
Mm-hmm.
En dan ook is men in Leuven daar begonnen, maar dat weet ik niet helemaal juist, dat jaar dat dat in Leuven begonnen is. En dat was dan ook om meer onder de mensen te zijn.
Ja.
En met spiritualiteit dus, van ja, bij de mensen te zijn. En dan zijn daar ook novicen van andere gemeenschappen daar een vorming komen volgen.
Ja. Ja, ja, ik begrijp het. Dus dat dat toch een belangrijke plaats van vorming was voor veel religieuzen, niet alleen voor jullie congregatie.
Nee, nee, dat is inderdaad, in het begin was dat, dat is voor al wie zich wou aansluiten. En dan zelfs, als ik in 74, 75 was, dat dan al het eerste zuster van de jacht bij die uit de missies kwamen,
mm-hmm.
die dan ook nood hadden om wat uit te rusten en wat te herbronnen.
Ja, ja.
En dat werden die ook in dat jaar opgenomen. Ja. Ja.
Zeg, zuster, ik heb nog een vraag. U zegt, ik ben nu dit jaar 60 jaar zuster.
Ja, in het klooster.
Ja, of in het klooster. Ja, dat is waar. Ja, dat gaat vooraf, een noviciaat dan vooraf en zo.
Ja.
Toen u in 59 dan binnenging...
Binnentrad.
Was dat zo...
8 december op een feestdag van onze lieve vrouw.
Ah, ja.
Ah,
wel, was u toen... Was dat in de eerste plaats, ik ben geroepen tot het religieuze leven, of was dat ook heel specifiek, wist u direct, toen u wist dat u roeping had, wist u direct dat u ook geroepen was om voor de zieken te zorgen? Of hoe is dat gegaan dan?
Nee, mijn grootste... Het is eigenlijk heel eigenaardig gegaan. Enfin, ik heb altijd gedacht, ik ga naar het klooster, maar ik ga niet huwen.
Mm-hmm.
Dat heb ik altijd gedacht, ik ga niet trouwen.
Mm-hmm.
Ik wil mij ook dienstbaar zetten. En ik heb dan de school hier leren kennen die gratis was, toen in 1958. Een folderke gevonden hier van de school in Ukkel, de Sint-Elisabeth-school.
Mm-hmm.
En die was toen gratis. En dan ben ik onmiddellijk naar hier gekomen, maar ik heb dan moeten voor de centrale jury moeten examen doen, wat niet gelukt is. En ik heb dan een voorbereidend jaar gedaan. En dan ben ik mogen beginnen voor een verpleegster. Maar dan was ik ondertussen al bijna 23 jaar. En heb ik dan gedacht, nee, nu ga ik eerst naar het klooster.
Ja.
Want als ik nu nog mijn studies doe van verpleging, is misschien mijn goesting voor klooster weg. En ik was eigenlijk het meest aangetrokken naar de zusters. Als ik dan de zusters hier bezig zag.
Mm-hmm.
En hier, dan... was ik eigenlijk zeer sterk aangetrokken om naar het klooster te gaan en om ook hier binnen te gaan. Ik ben dan wel ooit gaan kijken naar de zusters, naar de Carmelitessen. Dat was altijd zo de twee.
Mm-hmm.
Ofwel werd ik slotklooster, wou ik Carmelites wonen en ik ben in Marseledam ooit gaan, een gesprek gehad met een priester. En dan in Ukkel, dat was dan zo de twee. Ik had hier ook een zuster Carmelites leren kennen.
Mm-hmm.
Die er studies kwam doen, maar dat was de apostolische karmel.
Mm-hmm.
Dat was dus niet het slotklooster zelf. Er waren twee soorten van karmel eigenlijk. De apostolische, en die hadden ook missies. En één zuster volgde hier haar studies hier.
Mm-hmm.
Zo heb ik haar leren kennen. En ging ik naar Marseledam om daar een onderhoud te hebben met een priester. En dat ging niet. En dat was dan een beetje mislukt. En dan zeg ik, ik ga in Ukkel binnen. Hij had dan ook zijn gedachten daarbij, maar ik heb het dan toch inderdaad in Ukkel binnengegaan.
Ja. En als u zou moeten omschrijven wat de dingen waren die u zo aantrokken in Ukkel?
Dat was, want ik moest dan nadien moest ik mijn echte studies beginnen voor verpleging.
Mm-hmm.
Als ik in noviciaat was, na de 2,5 jaar noviciaat, eerst 6 maanden postulaat en dan 2 jaren... of 3 jaren noviciaat en dan de tijdelijke gelofte. En dan mocht ik beginnen voor verpleging te studeren.
Mm-hmm.
En dan heb ik toch zo geschreid dat ik zou niet moeten verpleegster worden. Dat ik mocht in het klooster blijven zo. Ik had dan wel die aanvoeling voor contemplatief.
Ja.
En ik vond dat ik vond dat goed zo. Dat officiaat was voor mij schitterend.
Ja.
Mooie zang, veel bidden.
Mm-hmm.
Ja, de werkjes in het klooster doen. Ik vond dat zo... allee, zo de, buitengewoon goed voor mij. Mm-hmm. En ik moest niet meer hebben. Mm-hmm. Maar dan, ja, de overste bepaalde dan toch, ja, maar later, dan bent u een keukenzuster of niet meer. We gaan u toch later verpleegster worden. Dat mm-hmm. moet toch wel voor iedereen.
Mm-hmm. Okay.
Dat was zo de gewoonte. Iedereen moest, die kon studeren. Ja.
En achteraf bent u blij dat u dan toch verpleegster bent geworden?
Wel, ja, ja, maar toch altijd zelfs tot nu en nu, ja, in mijn oude dag. Nu heb ik het contemplatief leven eigenlijk. Hè.
Ja, ja.
Ja, het wordt op het einde van uw leven wordt het contemplatief. Ja. Omdat u de mogelijkheden niet meer hebt om buiten te lopen, om te doen wat u wil. Wat ja. ik ook wel een beetje gedaan heb. Ja. Zo'n beetje mijn eigen weg toch ook geprobeerd van de volgen. Nog eens naar abdijen gaan kijken, nog eens naar mooie kloosters gaan kijken of daar eens een bezinning gaan volgen en zo. Die dingen heb ik altijd wel een beetje aangetrokken gevoeld. Ik heb ook van in 1997 sterk verbonden geweest met de Karmel van Gent, dat ik daar ieder jaar of meer ging op bezinning. Maar door het schrijn van Thérèse van Lisieux naar België te komen, dat heeft een tour in België gedaan in het jaar 96, geloof ik. Dat heeft mij zeer, zeer sterk aangetrokken. En dan heb ik een hele sterke drang weer gekregen naar de Karmel, naar het contemplatief leven.
Mm-hmm, yeah.
Maar ik ben ter plekke gebleven.
Ja, ja, ja.
Maar
ja.
ik was dan lokale verantwoordelijke. En dan niet meer in de dienst van de ziekendienst. En dan kon ik weer wat meer en mij meer oefenen, zou ik zeggen. En,
ja.
en symposiums volgen en zo in de Karmel in Gent.
Ja, want ik herinner mij ook nog van het gesprek dat we gehad hebben, dat u ook iemand bent die echt een, allee, hoe zal ik het zeggen, aanbieding ook wel heel belangrijk vindt.
Ja, ja, ja. dat is waar. Ja, dus, dat heb ik... Vroeger toch vooral, nu is dat wel allemaal minder omwille van de gezondheid.
Ja, de mogelijkheid, ja.
Ja, de mogelijkheid. En, ja. Ja, en dan bouw ik mijn kamer zodanig om. Vroeger hadden wij zo die kleine celletjes, mm-hmm. kleine kamertjes.
Mm-hmm.
En dan met de verbouwingen hier in het klooster is dat, en de school is dan tot een rust- en een verzorgingstehuis omgebouwd. In de jaren, begin 90, de jaren 88 is de school... De Vlaamse school, zoals men dat noemde, de Vlaamse school van Sint-Elisabeth is gesloten geworden in 88, was het laatste jaar. En dan heeft men dus beginnen na te denken, wat gaan we met dat gebouw doen? En met een klooster dat ook al veel minder zusters had op dat moment. En dan heeft men dat omgebouwd tot een rust- en een verzorgingstehuis.
Ja.
Vooral verzorging. Vooral ja. dat, ja. En ook flatten nu, flatten. En dan heeft men ook voor ons een mooie, schone flat, serviceflat, zonder keuken. We hebben nog een refter en ja. keuken, gemeenschappelijk.
Ja, oké.
Okay. Waar we nu met drie zusters nog zijn, drie religieuze.
Yeah.
En waar ook nog een paar mensen bij komen, een Syrische juffrouw, een studenten,
mm-hmm.
die hier nu een jaar en een half is.
Mm-hmm.
En dan nu, sedert, ik zie het hier juist staan, sedert 10 mei of 9 mei is er een Syrische dame die wij dus ook leren kennen hebben.
Yeah.
En die dan bij ons nu woont en een beetje ons meedraagt.
Yeah.
Maar het is nog heel jong, het moet nog zijn wortels krijgen. Ja,
tuurlijk, dat is heel recent.
Ja, ja.
Allee. En jullie zijn dus nu nog met drie zusters daar in het rusthuis.
Ja, ja.
Lukt dat zo nog een beetje om zo het getijdengebed en het gebedsleven samen te...
Zeer moeilijk, zeer moeilijk, ja. Wij bidden nog het getijdengebed als wij met drie zijn, als mm-hmm. we samen zijn. Ofwel, ja, luister ik naar Radio Maria en ik heb zoveel deugd aan het getijdengebed, het gebed van de kerk dat u dan voorbidt, u en Priester Carlo, denk ik, of soms iemand anders, mm-hmm. 's morgens, ja. hè, wanneer men begint met het gebed, vind ik heel mooi eigenlijk.
Ja.
Hè? En dat volg ik dan mee van in mijn bed.
Ja, de lezingendienst. Ja. De lezingendienst, dat is Kevin,
ja.
die dat biedt. Kevin en ik bidden dat afwisselend.
Ah, ja,
maar
ja,
mensen
ja, ja.
vinden vaak dat de stem van Priester Carlo en van Kevin of elkaar
je kunt het moeilijk uit elkaar halen. Dat is
ja, voor ons als collega's is dat moeilijk om ons voor te stellen, omdat We zien natuurlijk ook de gezichten.
Ja, maar langs de radio klinkt het toch anders eigenlijk.
Nee, ja. Allee. Zuster, ik zie dat het bijna al tijd is voor het volgende programma.
Ja.
Maar u had nog graag een liedje gehoord, hè?
Ja.
Ah, wel?
Het lied Immaculata of zoiets. Ik vind dat zo een lief lied, zo'n kinderlied bijna. Maar toch heel lief naar... naar ons lieve vrouw toe. Zo. Ja. Ik vind dat mooi, ja.
Ja, ik vind dat persoonlijk ook een heel mooi liedje. En ik heb een versie klaargezet, ook met mijn kinderkoor. Dus daar zullen we dan dadelijk
naar luisteren. Oh, dat is speciaal. Dan is het nog mooier.
Ja. Nee, ik denk het toch, hè. Ja. In ieder geval, zuster, ik ben blij om u nog eens gesproken te hebben. En we blijven verbonden door de radio. En we zullen elkaar zeker in de toekomst nog wel spreken, hè.
Ja, en je mocht altijd eens naar Rukkel komen, hoor.
Ja, op zich.
Maar daar heb je geen tijd voor, hè. Maar mocht je gerust... gerust eens naar hier komen, hoor.
Ja, wel, dat is goed om te weten. Ik weet dan ook dat in de pastoraal bij jullie, dat er iemand werkt die ik dan ken. Dus,
dus kunt u gerust een keer komen en kunnen we een keer afspreken. En u zat heel hartelijk welkom zijn.
Dat is heel vriendelijk, dat is goed om te weten.
En,
ik ga het zeker in mijn achterhoofd houden.
Houd het maar vast.
Dat is goed, zuster. We gaan nu luisteren naar Immaculata en zeker tot binnenkort. Hè.
Ja, en bedankt ook voor al wat jullie doen. Dat wil ik toch ook zeggen. Ik heb heel veel steun aan Radio Maria.
En
heel veel plezier er ook in. Ja. Okay. Dank u wel.
Dank
Nele. Dank
u
wel,
zuster. Dag. Immaculata,